Broeders en zusters, goedenavond. Ik heb het gehoord. Mijn naam is Walter Tessenzoon. Ik ben voorganger van de gemeente, de Evangelie Gemeente in Alkmaar. Ik denk dat ik niet zo heel veel meer hoef te zeggen, want ik heb het idee dat heel de boer mij beter kent dan ik mezelf. Hij heeft zoveel over mij te vertellen en ik, ook toen hij de boeken aanprees, dacht ik, zo'n boek moet ik hebben. Ik ben altijd een wat brede les aangewend, want ik heb meestal 4 of 5 A4'tjes en die passen er net op. Oh ja. Ik had mijn bril niet op, daar komt het natuurlijk van. U kent allemaal het onderwerp voor vanavond en ik heb geen enkel idee wat u daar nou over denkt. Heeft u al een voorstelling van gemaakt of niet? Ik heb al eens eerder zo'n lezing gehouden. En ik begrijp gewoon dat de meeste mensen als ze komen eigenlijk nog niet eens precies weten wat kunnen we nu eigenlijk verwachten. En zo hoort het ook, hè. Als je al van tevoren weet wat je te verwachten hebt, dan is het natuurlijk niet spannend meer. Het probleem met dit soort onderwerpen is eigenlijk dat mensen gauw denken van dit is een nieuwe hype. Dit is, nu leer ik hoe ik moet strijden in mijn gedachten. En dat kan net iets verkeerd uitpakken. Misschien zeg je, ja, maar Walter, daarvoor hebben we je uitgenodigd om uit te leggen hoe dat zit. Nou, dat is ook wel zo. Maar ik zeg dat op deze manier, omdat ik weet dat als ik me alleen zou richten om u uit te leggen hoe dat nou precies werkt in je hoofd. Hè, en ik ben geen professor Swaap, ik weet niet of jullie die man kennen. Hè, die neurochirurg. Ja, dat is een atheïst, hè, en dat ben ik zeker niet. Maar het gaat er dus om dat je je positie moet weten in Christus. En als je dat weet, dan kun je die strijd aan. Dus mijn vraag aan u, maar dat is retorisch, u moet er niet op antwoorden. Heeft u uw positie in Christus ingenomen? Want als je dat niet hebt, dan ben je dus niet in staat om de strijd in je gedachten om die te winnen. Je moet ook eigenlijk als kind van God weten van, wat verwacht God eigenlijk van mij? Wat is zijn plan met mij? En waarschijnlijk is dat een vraag die u zichzelf meerdere keren gesteld hebt. Als we nou beginnen bij het begin, en dan begin je altijd bij Genesis, hè, zoals in ieder boek, die begint bij Genesis, dan zie je dus wat Gods plan is met u en met mij. En we lezen in hoofdstuk 1, vers 26 tot en met 28, dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat hij zal heersen over deze aarde. Dat is een plan dat hij nooit heeft opgegeven. Ja, de christenen wel, die hebben dat plan al lang opgegeven, blijft zondaar tot de dood, en we hebben weinig te verwachten, en als je atheïst bent, verwacht je helemaal niks. Maar God heeft een specifiek plan met u en met mij. En dat is een heel groot plan, dat is niet zomaar een plan. Zijn beeltenis moet zichtbaar worden in jou en mij. En ik wil graag dat u zich dat ook voorstelt, wat dat betekent. En misschien zeg je, Walter, nou, ik doe nog zo vaak de zonde en dat gaat zo vaak verkeerd en ik probeer het maar en ik strijd en het lukt me niet. Ik hoop dat deze lezing, ik noem het geen thema, ik noem het een lezing, u op weg kan helpen om die strijd in die gedachten te winnen, maar ook om de zonde te overwinnen, want dat wil God. God wil dat. Het is altijd zo, bij iedere lezing die ik houd, weet ik het altijd al voor elkaar krijgen om iets van het evangelie te vertellen. En als we nou beginnen met Genesis, dan zie je dus ook dat wat Gods plan is, en dat het lijkt net of het plan in duigen valt, in Genesis 3. Dan zie je dus op een gegeven moment dat de duivel in staat is de mens te verleiden tot zonde tegenover zijn schepper. Bang, weg, weg, de beeltenis van God. Dat wordt beschadigd en het is zo erg dat de mens sterft. En we moeten heel goed weten dat het evangelie, zoals de Bijbel dat zegt, eigenlijk heel eenvoudig is. Als ik de Bijbel, dat is een vrij dik boek natuurlijk, hè, als ik het zou moeten reduceren tot enkele zinnen, dan zou ik dit kunnen zeggen. God maakt de mens naar zijn beeld, dat is zijn plan en hij wil dat hij heerst over de aarde en dat hij zal groeien naar, verder naar het beeltenis van God zelf. Het is een hele grote opdracht. Dat gaat dus caduc wanneer dus de duivel komt en dan gaat God iets verzinnen om het weer ongedaan te maken. En even, wat zeg ik, duizenden jaren later, dan stuurt hij zijn zoon. En als Johannes de Doper Jezus Christus voor het eerste keer ziet, dan zegt hij, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 4000 jaar later, ik geloof, de atheïsten denken dat dat langer duurt, maar het is 4000 jaar, Dan komt de Zoon van God en die komt aan de aarde om die zonde ongedaan te maken. En dat kan alleen maar als hij voor jou en mij de dood zou sterven. En als dat gebeurd is, dan kunnen we de Heilige Geest ontvangen. Kunnen wij groeien naar het beeld Gods. Dan leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En in het duizendjarig rijk, dan zullen we met Christus regeren op deze aarde. Zie je wel dat ik de Bijbel kan reduceren tot zo'n klein stukje? Dat is in wezen wat God wil. Natuurlijk zit er helemaal tussen, ik maak ook een beetje een grapje. Maar het is, in wezen is dit waar het om draait. Zonder Christus kan het plan van God geen doorgang vinden. Christus is niet het plan, Christus is het reddingsplan. Zonder het reddingsplan kan God zijn beeltenis en de beeltenis van zijn Zoon niet in jou en mij zichtbaar doen maken. Dus het is niet een zondaar tot de dood. Laten we dat alsjeblieft heel goed beseffen. We zullen ook de Satan verslaan. Dat is één van de dingen waartoe God u en mij geroepen heeft. En als u dat niet gelooft, dan moet u eens een keer Romeinen 16 vers 20 opslaan. Doet u dat nu niet? Ja, nou ja, het mag wel. Ik zie iemand al gelijk bij zijn Bijbel grijpen. Maar daar staat dus, de God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Ergo, mijn en uw voetafdrukken moeten straks te zien zijn op de nek van de Satan. En dat kan alleen maar als je de strijd voert. En waar de strijd in de gedachte maar slechts één onderdeel van is. Maar wel een heel belangrijk onderdeel. Nou, even terug. Ik zag die poster. Ik kreeg die poster toegestuurd van Jilder. Dat is een mooie oranje poster. Met een slagschip erop. De Missouri, geloof ik. Hè? Een van de grootste slagschepen ter wereld. 40.000 ton wapenverplaatsing. Kanonnen. Waar dus kogels of raketten in zitten. Die net zo zwaar zijn als een Volkswagen. Dan moest ik wel een beetje lachen eigenlijk. Van, nou. Wat verwachten ze straks? Vuurwerk. Meer dan dat. En toch, ik zat erover na te denken, nou, ik vond dit een beetje overdreven, maar ik dacht wel bij mezelf, als u en ik, als kinderen Gods, geen overwinning hebben over wat er in onze gedachten gebeurt en wat van buitenaf door de boze, maar ook door uzelf misschien of door mensen naar binnen komt, als we dat niet kunnen weerstaan, wat gebeurt er dan? Dan verliezen wij. Dan zal de beeltenis van God niet zichtbaar worden zoals dat dus op een gegeven moment ook een deuk opliet bij Adam en Eva. Je ziet dus dat de boze komt al bij Adam en Eva, al in het paradijs. En stelt u zich dat eens voor. Hij is gemaakt naar Gods beeld, hij wordt ook de Zoon van God genoemd. En God staat toe dat de Satan in het paradijs komt. Heeft u zich daar wel eens een keer een voorstelling van gemaakt dat God daartoe staat? Kom er straks op terug, maar hij doet dat. En wat doet hij dan? Dan komt er een spervuur, maar heel intelligent doet hij dat. Doet hij dus aanvallen op de gedachten van Adam en Eva. Even dit nog, weet u wat gedachten zijn? En doe ik wel eens keer, gedachten zijn krachten, hè? Maar gedachten, dat betekent dus eigenlijk opinievorming, beoordelen. Dus het gaat erom dat alles wat in u omgaat, dat beoordeelt u voortdurend. En dan komt de boze en hij zegt, weet je, het is de duivel is een witgoedverkoper. U weet wat een witgoedverkoper is? Als je dus, stel hè, je gaat samen met je vrouw, ga je een wasmachine kopen. Wie spreekt die aan, denk je, die witgoedverkoper? Hij spreekt de vrouw aan. Nou, daarom zeg je ook, hij is een witgoedverkoper. En hij zegt dus tegen de vrouw, zegt hij van, zeg, moet je eens horen, God heeft toch wel gezegd dat je van alle bomen mag eten, alsof hij niet wist wat het gebod was. Nee. Hij drukt op de goede knop en ze vertelt exact wat er is. Nee, God heeft gezegd, ten dagen dat wij daarvan zullen eten, zullen we de dood sterven. Waarom heeft de duivel die vraag aan haar gesteld? Waarom stelt hij zo'n vraag aan u en mij? Hij gaat eerst kijken of wij het gebod des Heren kennen. Kennen wij Gods woord? Nou, ze kennen het Godwoord. En dan gaat hij de aanval open. Dan zegt hij van, dat zal geenszins gebeuren. Gij zult voorzeker niet sterven. En dat gaat erin als koek. En dan moeten we heel voorzichtig zijn dat we Eva, maar ook Adam, niet te zwaar vallen. Want ik vraag me af, als u en ik daar in het paradijs waren geweest, ja, niet meer dan twee natuurlijk, als u daar was geweest, zou u dan niet weer gestruikeld? Zou u en ik ook niet gestruikeld zijn? Ik denk het wel. Dus we moeten voorzichtig zijn om Adam en Eva te zwaar aan te vallen. Zij waren het eerste mensenpaar die meteen te maken kregen met de duivel. Ze kenden de duivel niet. God heeft nooit gezegd van, wees op je hoede, vandaag of morgen komt de duivel. In de Koran staat dat wel. In de Koran zegt dan Allah, die zich opnoemt, is die niet, hij is een maangod. Maar die zegt dan ook van, pas op, de Satan komt eraan. Niets van dit alles. De vraag is, waarom heeft God dat niet gedaan? Je zou toch de mens moeten voorlichten of zoiets dergelijks. Maar bij God werkt dat anders. Bij God werkt dat totaal anders. Hij heeft een gebod gegeven, hij heeft je onderwezen en hij gaat ervan uit dat je loyaal bent tegenover hem, de schepper. Hij heeft helemaal geen reden als hij de mens zo heeft opgevoed, als Adam en Eva, dat ze de verkeerde kant op zouden gaan. Daar had hij helemaal niet. Natuurlijk wist God wat er ging gebeuren, laat het helder zijn. Hè? Niet dat God de zonde wilde, want ik wil dat duidelijk stellen, omdat dat eigenlijk gereformeerde stellingen zijn. Hè? God wilde de zonde, maar in God is er geen duisternis. Hij gaat niet op het punt om jou in mijn beentje te liggen, dat is hij niet, maar hij heeft je wel verantwoordelijkheid gegeven. Als hij tegen jou zegt, je zult niet eten van die boom, en je doet het toch, dan betekent dus dat je volledig verantwoordelijk bent voor je daden. Je hebt een vrije keus, en je wist wat er is, en je wist wat het gebod was. Wij kennen dat ook, hè. Wij behoren allemaal de wet te kennen. Hè? Nou zijn er een paar duizend wetten hier in Nederland, dus het is misschien een beetje lastig. Maar dan heeft de wetgever gezegd, iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Dus je kan, wat je ook doet, is zeggen, ja, oma Gem, dat wist ik niet. Dat is dan jammer. Je wordt geacht de wet te kennen en je wordt dus veroordeeld. God zal nooit iemand veroordelen die zijn wetten niet kent. Dat zal hij nooit doen, want hij is rechtvaardig. Dus ook als het gaat om de heidenen, is het dus zo dat als zij Gods wet niet kennen, dan zijn ze zichzelf tot wet. Nou, rechtvaardiger dan dat is het dus eigenlijk niet. Maar we gaan terug. Satan komt dus en het eerste wat hij zegt is, je zult geen zin sterven. Waarom denk je dat hij dat zegt? Hij doet als het ware de sanctie, de boete, de straf die er staat op de zonde, de dood, die haalt hij weg. Dan wordt het aantrekkelijker om de zonde te doen, toch? Dat is in deze wereld toch ook zo? Doe wat je wilt. En wie is er nou die zegt dat ik dood zal gaan of dat het verkeerd met zijn afloopt? Er is niet eens een God. Dus wat hij doet hier is laat ik het zo zeggen, de zware straf die op overtreding stond, dat doet hij teniet, het zal niet gebeuren. En daarmee zegt hij dus ook heel duidelijk van, God liegt. Het is niet waar wat hij zegt. En dan is hij nog niet klaar. En ik wil dat u graag, dat u met me mee, dat u echt luistert wat ik nu zeg. Dit is de manier waarop de Satan in uw gedachten komt. Het volgende wat hij doet, want dan bent u nogal steeds bezig van, hey, zou het misschien niet zo zijn? En op dat moment ben je al op de verkeerde weg, hè? Eigenlijk geloof je dus niet wat God heeft gezegd. En dan zegt hij, nou, zegt hij, en dan komt het gemeen. Het is het meest gemeene wat hij zegt. En dan zegt hij van, God weet, van de dagen dat gij daarvan eet, dat gij zult zijn als God, kennende goed en kwaad. Is dat nou waar wat hij zegt? Ik zie iemand ja knikken. Ja, het is waar. Maar er zit niet een leugen in verborgen. Ja, dat is ook waar. Had u ook moeten knikken. Ja, ja. Had u ook moeten knikken. Wat is nou waar? Adam was een zoon van Godvader. Toen hij zijn eigen normen van goed en kwaad in plaats die van God stelde, want hij stelde dus de normen van goed en kwaad, stelde die terzijde, en hij zegt, ik doe wat ik wil. Dus op dat moment stelt hij dus de normen en waarden van God terzijde om zijn eigen normen en waarden te doen. En wat word je dan? Een humanist. Dan word je God. Dan word je een God naast God. Terwijl hij al een zoon van God was. Waarom maak ik deze plotselinge vergissing? Dit is een humanistische leer. Ik zeg ook, eigenlijk was Adam en Eva waren de eerste humanisten. Maar gelukkig maar voor een tijdje hoor, want het is echt wel goed met ze gekomen. Maar op het moment dat je je eigen normen en waarden stelt in de plaats van de geboden van God, dan word je een God. Je laat je niet meer gezeggen door de macht boven je, de schepper, maar jijzelf bepaalt wat goed en wat kwaad is. Ik moet uitkijken dat ik hier niet te ver over ga, want dan kom ik op het humanisme en het atheïsme. Dat zijn namelijk de laatste twee boeken die ik geschreven heb. Daar gaat deze lezing niet over. Dus daar moet ik toch even over stoppen. Wat ik dus duidelijk wil maken van, wij kunnen de boze verslaan, hè, Romeinen 16 vers 20, maar hij komt bij jou en bij mij op een hele sneaky wijze. Natuurlijk, als je zegt, de boze komt bij mij en zegt, je moet God verlaten, zeg ik, kom nou, begrijp ik het niet. Nee, maar hij komt subtiel. Want als hij dus zegt van, God weet dat in tijden dat gij van die boom eet, zult gij als God zijn. Weet je wat vaker gehoord? In allerlei leringen. zult gij als God zijn. Dat is de geheime leer, hè? Kennis worden als God. Dat zijn dus, vrijmetselaars doen dat bijvoorbeeld. Er zijn dus een heleboel van die occulte groepen die het maar steeds hebben over een verborgen, een occulte wijsheid. En in sommige christelijke stromen, de esoterische stromingen, heb je dat ook. Macht, maar ook vooral kennis krijgen buiten God om. En dat is waartoe hij Adam en Eva verleidde. We hebben dus gezien van dat we de boze moeten verslaan. We zien dus dat hij heel moeilijk te verslaan is, want hij heeft ons eerder op de korrel dan wij hem. En dan zeg ik het even in zijn algemeenheid. En dit moet gaan veranderen. De lezing gaat hierover, dat die verandering gaat komen. Wist u dat het oordeel over deze wereld aan u en mij is gegeven voor de gelovigen? Dat staat in 1 Korinthe 6 staat dat. En nog sterker, wij zullen engelen oordelen. Want ik zeg, wat moeten wij nou engelen oordelen? Dat zijn de gevallen engelen. Dus als je deze positie hebt gekregen, dan is dat nogal wat. Wanneer zal God ons dat oordeel dan geven? Ja, dan zeg je, dat staat er toch, ja. Maar daar zit iets aan vast. Hij geeft het ons niet zomaar. Daar is een voorwaarde aan verbonden. Maar dan kom ik straks nog eens uitdrukkelijker op. Maar ik kan wel alvast vertellen dat het te maken heeft met het feit dat wij volledig gehoorzaam moeten zijn aan de Schepper. En eerder zal het niet lukken. Als wij als koningen zullen heersen, dan betekent dus ook dat wij kroonpretendenten zijn. En dan krijgen we ook een opleiding van God. We krijgen net zoals toentertijd kroonprins Willem-Alexander, die is tientallen jaren lang opgeleid om later koning te worden. Je wordt dus niet zomaar koning. Want wij zingen dat makkelijk weg, hè? In sommige van onze lieden, misschien zingen jullie dat niet hoor, maar wij zijn koningskinderen. Ja, en wij zullen met u regeren in uw koninkrijk, zegt een van die liederen, nogal bravoerachtig. Maar dat kan alleen maar als ik mijn leven echt heb overgegeven aan God. Als ik niet zijn eer zoek en zijn wil niet doe, dan moet ik niet denken dat God mij laat zitten op zijn troon. Dus Jezus laat ons laat zitten op zijn troon, zoals er staat in Openbaring 3. Begrijp je dat daar iets aan vooraf moet gaan? Je moet er klaar voor zijn. De vraag is, willen wij er klaar voor zijn om die mensen te zijn? Maar het heeft wel een prijs. Het heeft een prijs. Jezus zegt, wie niet bereid is om alles op te geven voor mij, die is mij niet waardig. Hij zegt ergens ook, wie niet vader en moeder haat, hè? Ik zal straks uitleggen wat hij daarmee bedoelt, die is mij niet waardig. En Jezus bedoelt daarmee niet natuurlijk, we kennen allemaal natuurlijk het 50 of het 60 gebod, van gij zult uw vader en moeder eren. Hij bedoelt daarmee dat in verhouding je ouders haat, omdat je God daarboven stelt. Ergo, dat betekent dus dat als je God onder je ouders stelt, dat je hem haat. Zo in diezelfde analogie, zeg maar. God wil ons helemaal hebben. Hij wil echt dat we hem echt lief hebben. Niet zomaar, niet alleen maar in de zondagdienst of op de Bijbelstudie, maar bij Heere God lief enzovoort. Dat doe je in de praktijk van je leven. Door te leven zoals hij dat wil. Er staat ook zoiets van, als je hem lief hebt, dan bewaar je zijn geboden. En dat bedoel ik niet mee, laten we helder zo de 10 geboden of zo, dat wordt ook niet mee bedoeld. Maar dat bedoelt ermee, je kan bewijzen dat je God lief hebt door te wandelen overeenkomstig zijn wil. Dat je luistert naar zijn stem. Dat is wat God wil. En hiermee is het dus eigenlijk, wil ik hiermee aangeven van, als wij straks gaan praten, en hoe werkt dat dan verder in je gedachten, dat dit de basis is. Ik was nog bijna één ding vergeten. U weet waarschijnlijk ook wel dat in Efeze 3 vers 10 staat dat God zijn veelkleurige wijsheid zal bekendmaken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Moeilijke taal misschien, hè? Maar weet je wat dat betekent? Weet je wie de overheden en machten zijn? Ik kan er niet te diep op ingaan, want dat zou de tijd niet toestaan. Maar de overheden en machten zijn de gevallen engelen. God gaat aan de gevallen engelen laten zien zijn veelkleurige wijsheid door middel van u, van de gemeente. Heeft u zich wel eens een keer afvraagd hoe God dat nou voor elkaar kan krijgen? God kan veel, hè, maar kan hij dat? Stel eens ongeregeld als wij zijn. Kan hij dat echt? Wij die dan vaak nog in zonde, in soms nog knullige zonde vallen, amper de overwinning kunnen halen. En kan God dat nou doen? Ja, dat gaat God dus bewijzen. En waarom wil hij dat bewijzen? Ik zal er niet te diep op ingaan. Maar dat komt omdat er dus in het verleden, ook bij de val van de Satan, Satan ongetwijfeld gezegd zal hebben, net zoals in het geval van Job. Want dat gaat u nooit lukken. He, met Job, we kennen allemaal het verhaal, dat God zegt, zie je mijn knecht Job? Wijkende van het kwaad. Hij doet goed. Er is niks mis aan hem. En ik zeg altijd als grap erbij, pas op als God over je gaat opscheppen. Dan ben je echt in de problemen. Dan word je echt beproefd. Wees niet bang, want zover bent u toch nog niet? Of wel? Ja, misschien bent u al zover. Maar nou goed, dan moet u uw borst nou maken als het al zover is. Maar dan zie je dus dat er wat gebeurt. En wat zegt de Satan dan? Ja, u beschermt hem. En hij is rijk. Er is hem geen man rijker dan hij eigenlijk. Dus hij was niet alleen maar de beste man, goed, wijkende van het kwaad. De enige op deze aarde, let wel, de enige op deze aarde, en hij was ook de rijkste. En de boze zegt, nou dat gaat je dus niet lukken. God, dat gaat u niet lukken. Nou, zegt God, hij is in je hand, alleen je mag niet aan zijn leven komen. En je ziet dan wat er gebeurt, hè. En dan zie je die arme Job, die was dus helemaal niet, had geen flauw idee dat hij het middelpunt was van de strijd. God ging bewijzen, zijn veelkleurige wijsheid bekendmaken aan de Satan. Kijk eens, ik ben in staat om door de mens een gevallen ras, om hier om mensen te maken, het was maar één overigens hoor, maar genoeg voor God om daarover op te scheppen. Deze man, kijk eens, wijkende van het kwaad. En hij kwam er glansrijk doorheen. En als er dan weer een vergadering in de hemel is, en de Satan komt met zijn achtertas ook op de vergadering, dan zegt God, heb je mijn knechtje op gezien? Hij is nog steeds vroom, hè? En wat zegt Satan dan? Die zegt dan van, hij gaat er niet op in, hè? Dat zal hij nooit doen, hè? Want hij is best heel intelligent. Dus hij zegt alleen maar, ja, tast hem maar aan op zijn huid, op zijn gezondheid. He, we kennen het allemaal, we horen ook hier dat iemand kanker heeft en zo. Tref die man maar eens een keer. Tref die man maar eens een keer in zijn lichaam. Dus dan is hij arm. Hij is van kinderen beroofd, heeft niks meer. Hij krijgt allerlei zweren, geloof ik. En hij zit dan op een hoop as. En zat hij zich te krabben met een potscherf. Dat was de beste man die daar was. Hij was oudste in de poort, heet het. Als hij als laatste gesproken had, sprak niemand meer. En nu waren er jonge knapen die hem uitlachten. Zo zat hij, vernekerd en wel. En zijn vrouw zegt dan ook van, nou ja, zegt ze, vervloek je God en sterf. Dan zeg ik, dat doe ik niet. Je bent een zot in, dat is zeker niet wat ik doe. En dan staat er, en hij zondigde met zijn lippen niet. Mooi hè, zoals de Bijbel dat, en hij zondigde met zijn lippen niet. Voelt u de nadruk waar ik het op leg? Nou, dat is nou juist het punt. We weten niet wat hij gedacht heeft, maar je ziet dus dat hij stand hield en dat hij het goede zei. Alle woorden die over zijn mond kwamen, die waren goed. Zo, maar de vraag is, bent u dat dan ook? Zou u zoals Job kunnen zijn? De overwinning behaalt als alles wegvalt, dat iedereen tegen je zegt, ha, is goed met je? Kijk eens, je bent een hoopje ellende ben je eigenlijk. Je bent alles kwijt. Ik wil er nog één ding aan toevoegen om je daar iets over te, toch wel een wat duidelijkheid in te verschaffen. Wie weet ook dat hij zijn 10 kinderen verloren. Weet u dat dat niet in de package deal zat? Het zat niet in het pakket. Het zat niet in het pakket van de overeenkomst. Hij, al zijn bezittingen zou hij kwijtraken. Maar zijn kinderen waren niet bezit, want die woonden niet eens thuis meer. He, die vieren bijna iedere dag feest. En we weten dat Job iedere dag eigenlijk een offer voor ze bracht. Want hij dacht van ze mochten ze een keer in hun hart afscheid genomen hebben van God. Nou, dat was ook zo. Want toen namelijk de bescherming wegviel van Job, toen viel ook de bescherming weg van zijn kinderen. En de duivel is als de kippen bij om daar iets mee te doen. U kunt het ook lezen in Ezechiël, dat God zegt, er zijn drie mannen, daar hoorde Job dan ook bij. Hij zegt, als er ellende komt in het land, dan zullen deze mannen alleen door hun eigen gerechtigheid hun leven redden. Maar zonen en dochters zullen zij niet redden. Wil ik even gezegd hebben. Deze aanloop heb ik bewust genomen, en ik zie dat de tijd wel erg hard gaat. Deze aanloop heb ik nodig, want ik wil absoluut niet dat als u hier weggaat, dan zeggen, nou ja, een leuk verhaal, hoe werkt dat zo? Ik wil niet dat u dat denkt. Ik wil dat u zich, hoe zal ik zeggen, vastklampt aan de Heere God. Dat u zegt, Heer, u heeft een plan met mij en ik wil me in gehoorzaamheid daarachter scharen. Ik wil doen wat u zegt. Maar pas op hoor, als u dat bidt. Heeft u wel eens weer, bidt u altijd vrijmoedig tegenover God? Zegt u altijd, zegt u Heer, ik heb u van harte lief? Zegt u dat? Zegt u Heer, ik wil alles doen wat u zegt? Zegt u dat? Ik ga er even vanuit dat u dat bent. Niet iedereen zou dat zo zijn, maar goed. Stel dat u dat doet, hè. Weet je wat God doet? Hij gaat je beproeven. Het gekke is dus dat God meer ons gelooft dan wij hem. Hij neemt jou op je woord. Als jij zegt, Heer, ik wil alles doen wat u zegt, dan zegt God ook dan. Dan zal ik dat beproeven. Als jij dat zegt, nou oké. Okay. En willen dan dat jij straks iets moet doen wat je helemaal niet wil? Dat gaat er dus gebeuren. En dan denk je, ja Heer, ik wil alles doen, maar niet dit. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik op een gegeven moment tot de Heer God bad. Heer, u mag mij overal in beproeven, maar wilt u dat niet doen op dat gebied? Maar toen was ik nog onwetend, hè? Toen was ik nog onwetend. Wat gebeurde er dus? Juist, u raadt het al. En dan, ik had het nog wel eens uitgesloten. Maar ja, de Heer die nam me wel op mijn woord. Dat ik zeg, ja Heer, maar ik wil gewoon alles doen. En dan kan je niet zeggen, behalve dit. Dat kan niet natuurlijk. Dus daar werd ik flink in beproefd. Dat was echt een benauwde tijd voor me. Dat kan ik je wel zeggen. Want iedereen heeft zo zijn zwakheden. Ik dus ook. Nou, en dan gaat de Heere God je daarop beproeven. Maar dat betekent dus, als je dus door God beproefd wordt. Waarom doet God dat? Waarom doet hij dat toch? Waarom? Hij verzoekt je niet, hè? Hij beproeft je. Als God je beproeft, dan wil hij eigenlijk weten wat er in jouw hart zit. Dat moet naar boven komen. Dat is iets anders dan verzoeken. Ja, verzoeken kan ook wel iets anders betekenen, dat weet ik ook wel. Je kan een verzoek richten tot, maar dat, dit verzoeken betekent eigenlijk verleiden tot zonde. Dat doet de duivel alleen maar. En nu komt het ingewikkelde. U kent allemaal dat gebed wat het Onze Vader kent u toch ook allemaal? En wat staat daar? En leidt ons in verzoeking. Niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Betekent dat dat God ons leidt in verzoeking? Ja. Staat het in de Bijbel? Ja. En waar staat dat? Ik dacht Matthäus 4. En Jezus werd geleid door de Heilige Geest in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Dat staat er gewoon. Herinner je net wat ik zei? Adam en Eva werden beproefd in het paradijs. Ja, werden verzocht door de duivel in het paradijs. En ieder, dus u ook, en ik ook, zal geleid worden door de Heilige Geest om verzocht te worden door de duivel. Wow, denk erop, ook met je gedachten. Kom er straks verder op terug. Waarom zou God dat nou doen? Kan God het nou niet makkelijker maken? Waarom maakt hij niet ons gewoon geweldig, onsterfelijk, alle heerlijkheid, hij houdt van ons uit over onze bol en nou is toch geweldig? En dat doet hij dus niet. Waarom kiest hij nou zo'n moeilijke weg? Of vindt u dat een makkelijke weg? Het zou kunnen hoor, dat u zegt, want dit is toch wel een hele sympathieke weg. Ja. Nou, weet je, het is geen sympathieke weg. Dat is de enige weg waarop u en ik beproefd kunnen worden of wij echt van God houden. Weet u, de discussie is er helemaal niet of God van ons houdt. Natuurlijk houdt hij van ons. Natuurlijk houdt hij van ons, maar houdt u wel van God? Als God bereid was zijn zoon te geven, en als de zoon bereid was zich vrijwillig te geven, en te sterven aan het kruis. Hoe zit dat dan met jou en mij? Als je, ja, Christus is voor mij gestorven, waarom moet ik dan nog? Waarom zou ik mezelf offeren? Waarom zou ik iets opgeven? Dat wil ik helemaal niet. Dan heeft u niet bepaald begrepen hoe het in elkaar zit. Ik neem deze aanloop alvast. Sorry, maar het is dus echt even een aanloop om even te laten zien hoe werkt dat nou precies. Om straks dat in het detail even te treden van hoe dat dan werkt in je gedachten. Er zijn drie typen oorlogen, wist u dat? Drie typen geestelijke oorlogen. De eerste daarvan is, dat gaat over vanavond. Namelijk de strijd in je gedachten. Trouwens, er komt één ding bij. Noteer dat ook in je gevoelens. Het is niet alleen gedachten, het zijn ook gevoelens. Het tweede is het uitdrijven van demonen. Hè? Dus dat is een confrontatie met demonen. En de derde is de strijd in de hemelse gewesten. Misschien zeg je wel, er zijn die andere dan geen strijd in de hemelse gewesten. Deels. Want we kennen allemaal natuurlijk Efeze 6 vers 12. Hè? Daar staat toch dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen de overheden en machten. Daar heb je ze leren, hè? Overheden en machten, dat zijn de gevallen engelen, in de hemelse gewesten. En ook tegen de wereldbeheersers, daar zijn de hoogste demonen overigens. De hoogste demonen. Daar moeten we tegen strijden. Misschien, oh, wacht eens even, dat is wel verdedigend allemaal, hè. Nou, dan heb je toch niet gekeken naar die wapenrusting. Daar zat ook een behoorlijk zwaard bij, namelijk het zwaard des geestes. Dat is een aanvalswapen, vergis je daarin niet. Hoe kunnen wij de Satan verslaan als we alleen maar zielig kunnen verdedigen? Nee, we zullen hem verslaan, vergis je niet. Tenminste, voor als je dat wil. Als je zegt van, moet je eens horen, ik zit hier hartstikke mooi, hier in, dat, in de christengemeente Sifanya. Ik heb mijn natje en mijn droogje en ik heb zondag een werker en ik zing mee met de mooie liederen. En ik zit ook nog eens een keer op de Bijbelstudie en af en toe zit ik ook nog in het koor en in het christelijke volleybalclub. En weet ik veel wat je allemaal kan doen, maar dan zit je niet, je strijdt in hemelse gewesten. In Efeze staat er dus dat wij een plaats hebben gekregen in Christus, in de hemelse gewesten, boven iedere overheid en macht, boven de gevallen engelen. Dat is niet fysiek, dat is een geestelijk niveau. Dat is een geestelijk niveau waarbij je autoriteit hebt over de machten der duisternis. En Jezus zegt, heeft al gezegd, zie, ik heb u macht gegeven over de halve legermacht van de vijand. Je zit te slaan.
Hele.
Over de hele legermacht van de vijand. Niemand uitgezonderd. Ik hou jullie wel wakker hoor, denk erom. Zullen we nou hebben? Dit is wat hij wil. Hij wil dat wij de overwinning behalen. Wie overwint, staat er in Openbaringen 2 en 3. Aan de zeven gemeenten in Klei-Azië. Wie overwint, daar staat niet van. Wie aan mij vraagt de overwinning. Nee, wie overwint. Hij wil dat je overwint. Zorg dat je overwint. Dat doe je wel in hem hoor, laat dat heel helder zijn. Dat moet niet zijn in eigen kracht. Maar God wil dus echt dat wij als zijn zonen en dochters van God, dat wij de Satan overwinnen. Je moet je dus niet meer laten ringen worden van wat hij wil. Nee, je moet zorgen dat je hem overwint. Dat je hem in de gaten hebt als hij naar je toe komt. Als hij tegen heeft God niet gezegd, dan begint hij altijd mee. Ik kom zoveel mensen tegen dat, die voor zichzelf eigenlijk hebben uitgemaakt wat God wil. Pas op dat u niet in die valkuil trapt. God zal wel willen dat ik evangeliseer. God zal wel willen dat ik een lezing hou. God zal willen dat ik weet ik veel wat doe. Vul dat niet zelf in. Want God wil misschien wel iets heel anders. En ik heb u al eerder gezegd, een van de eerste opdrachten die u krijgt, is iets wat u niet wil. Omdat God u daarmee kan beproeven. God beproeft van, wat is er nou in je hart? Ben je een meeloper? Ben jij iemand die zegt van, nou ja, ik zeg gewoon goede dingen. Denk eens een keer aan die mensen. Heer, in uw naam hebben we duivel uitgeworpen. En we hebben grote krachten gedaan in uw naam. En wat zegt de Heer dan? Ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Ik weet niet over wat voor krachten je het hebt en wat voor wonderen het zijn. Ik was het niet. Ik ken je niet eens. Ik heb niet door je heen gewerkt. Dat betekent dus dat je wonderen hebt verricht door de macht der duisternis. Krijgen we nu ook al een beetje het idee hoe het werkt? Hoe sommige dingen in elkaar zitten? Hoe de boze heel sneaky, maar ook heel intelligent bij jou komt? En hij komt... Iedereen die je zit, die weet toch wel wat je zwakheden zijn, hè? Dat op het gebied van relatie, op het van seks, op het gebied van macht, op het gebied van geld. Hij kent jou. En al die begeerten, daar zit een rondje. En wat heeft de boze? Hij heeft een haakje. En hij trekt dat eruit. En zeg nou niet van, ik heb geen zwakheden. Nee, jokkebrok. Iedereen heeft dat. Maar je behoort het te weten. Je behoort je eigen zwakheden te kennen. En je behoort op een gegeven moment te weten van, maar dit is de bokkenpoot. Hij doet een beroep op mij. Om dingen te doen die God niet wil dat ik zou doen. Maar hij maakt het zo aantrekkelijk. Jacobus die zegt dat ook, hè. Dus al die zuigingen die komen door die begeerten die in ons zijn. Ja, valse zijn ook goede begeerten natuurlijk. Maar dat zijn dus slechte begeerten. Daar haakt hij dus op in. En hoeveel mensen, hoeveel kinderen Gods, vinden dat toch wel lekker, die verkeerde begeerte? Zorg dat u daar niet bij hoort. Geef er niet aan toe. En dan zeg je, ja maar Walter, dan wordt het toch wel heel zwaar om met God te leven. Is toch wel heel zwaar. En dan moet ik nog weerstand bieden tegen de boze. En kan het niet allemaal wat makkelijker? Nee, kan niet makkelijker. Als u een gemakkelijk leven wil hebben, moet u God vooral niet volgen. Jezus moet u niet volgen. Niet doen. Want deze Jezus, weet je wat hij zegt? Wie achter mij wil komen, die moet zijn kruis opnemen. En hij moet zichzelf verloochenen. Bom, nou, weet je wat het betekent zelf verloochenen? Dat je dus niet meer je eigen wil doet, maar dat je Gods wil wil doen. Dat is verloochenen. En dat kan soms heel veel moeite geven. Dat betekent dat de oude mens speelt dan op. En die zegt ook, mag ik ook wat hebben? Er was op een gegeven moment, ik geloof dat de laatste lezing was die ik hield. Toen stond er een mevrouw op en die zegt, Walter, je gaat wel heel erg ver. Mag ik dan niet zelf iets willen? Ik zei, nou hoor, mag best willen. Ik kende haar toevallig, ze heeft een volkstuintje. Je mag best een volkstuintje hebben. Ik zeg, maar waar het om gaat is dat je de wil van God doet over de geestelijke dingen. Maar als je je volkstuintje boven de Heer stelt, dan zit je fout. Tuurlijk, je mag een volkstuintje hebben. En laten we niet vergeten, Job, hè, Bijbelrijk, Adam, je mag rijk zijn. In de Bijbel staat van, als het vermogen aanwast, zet er het hart niet op. Tuurlijk mag je rijk zijn. Maar als die rijkdom jou in de weg staat om God te dienen, heb je een probleem. Dan zul je vallen. Zul je gegarandeerd vallen. Als jij iemand bent die zegt, ja, maar Walter, ik wil graag een relatie hebben en ik zit al zo lang te wachten en ik alleen zijn, dan ben ik ook beu. Ik heb gewoon ik heb nu toch eigenlijk wel een man of een vrouw nodig. En wat ik hier zeg, is in zijn algemeenheid ook de nood in heel veel gemeenten. En ik spot daar ook niet mee. Ik geef het alleen maar als voorbeeld. En op een gegeven moment ken ik ook een zuster, nou ja, die heeft toen echt maar op een gegeven moment een relatie aangegaan met iemand die de Heer niet kende. Dan ben je dus verkeerd bezig. Dan is de prijs te hoog. Dan is de prijs te hoog. Dat zijn de dingen van deze wereld jou meer waard, veel meer waard dan God. Heb ik geen begrip voor die mensen? Ik snap het wel. En ik weet ook dat het een nood is. Tuurlijk weet ik dat. Maar je komt wel voor de keus. Je komt voor de keus, weet je dat dan? Of als je denkt van, ja, maar ik heb hier toch heel wat rijkdom en weet ik veel wat. Dit zou wel eens een keer kunnen zijn dat ik dit kwijtraak, maar als ik nou wat manipuleer, dan kom ik er wel goed uit. Dan zit je weer voor hetzelfde dilemma. Dan word je verzocht. Je wordt verzocht door de duivel. Weet je, als God beproeft, dan gaat het soms ook heel zwaar. Maar vergis je niet, we kennen allemaal de beproeving van Abraham, hè? We kennen dat verhaal allemaal. Dan denk je zo, God zal toch tegen je zeggen dat je je kind moet offeren. Heb je wel eens een keer de film gezien, de Bijbel? Dan wordt Abraham, het is een prachtige, dat wordt goed uitgebeeld, hele dingen. Maar hier gaan ze dus de fout in. Hè? Dan komt hij dus uit zijn tent en heeft God dat net tegen hem gezegd. En dan zegt hij, maar wie bent u dan? Wat een verschrikkelijke God, u bent de God van de Moloch. Nou, dat zal Abraham natuurlijk nooit gezegd hebben. Maar dan zie je dus dat hij maakt meteen alles gereed. En hij gaat. Natuurlijk staat God het niet toe. En God verhindert hem ook om zijn kind te slachten. Laat dat helder zijn. En God zegt dan nou, en nou zie ik wie u werkelijk bent. En dat je mij boven alles stelt. Zelfs het enige kind wat je hebt. Nou, nog een ander kind, maar in Gods oog had hij maar één kind. Dat was Isaac. Dus God kan jou wel degelijk en kan mij beproeven op een hele moeilijke manier. Maar dan kun je pas zien wat jouw geloof inhoudt. Ben je dan een meeloper? Dan zeg ik, nou, ik zit in een goede gemeente, ik zit hier fijn, ik heb mijn broeders en zusters. En af en toe is er wat iets vervelends in de gemeente, maar daar kom ik ook wel overheen. En af en toe is er een dwaling, kom ik ook wel overheen. En zo loop ik maar door. Het gros, broeders en zusters, het gros van de christenen is zo. En zelfs het gros van de kinderen Gods. Is zo. Ik zeg dat niet om iemand hier te beschuldigen. Ik zeg het ook in zijn algemeenheid. Mij in pluis. Zijn wij bereid om echt de weg van Jezus te gaan? Als je dat niet gaat, vergeet dan maar wat ik je straks verder ga vertellen over die strijd in de gedachten. Vergeet het maar. Die ga je niet winnen. Ik moet denken aan, ik dacht dat het Jacobus was, die op een gegeven moment heeft gezegd, verzet je? Nee, hoe zei hij dat? Wederstaat de boze vast in het geloof en hij zal van u vliegen. Kent u die tekst? Dan kent u hem niet helemaal. Daarom heb ik het expres al gezegd. Weet je wat ervoor staat? Onderwerpt u aan God. En wederstaat de boze vast in het geloof en hij zal van u vliegen. Heb je jezelf onderworpen? Eren we God echt als God? Of niet? En ik weet dat ik best een scherp woord heb af en toe. Dit is misschien ook een scherp woord, maar ik wil u graag wakker hebben. Ik wil u graag wakker hebben. God is zo ontzettend goed. Hij heeft u echt van harte lief, maar hij voedt u op als zijn kind. Als een koningskind. En hij wil dat je met hem zal regeren in zijn koninkrijk. Maar hij gaat toch niet jou en mij uitnodigen om te zitten op zijn troon als we de kantjes ervan aflopen. Als we niet echt lief hebben. Als we niet echt zeggen, Heer Jezus, u heeft alles voor mij overgehad. God, u heeft alles voor mij overgehad. Maar ik ga u niet alles geven. Kan toch niet? Er staat ook van, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij mensen houden niet zomaar van God. Niemand moet mij hier vertellen, oh, ik hou zo van God. U houdt helemaal niet van God. U houdt pas van God als u weet hoe groot zijn liefde voor u is geweest. En voor mij is geweest. Ik betrek mezelf daar ook in. Dit is wat God wil. Dat we hem terugbetalen met liefde. Hij heeft uw geld niet nodig. Heeft hij helemaal niet nodig. Onder kinderen God is zo raar. Hè? Want als ze geld geven, dan zegt ze, ik heb een offer gebracht. Dacht je dat God daarop staat te wachten op uw geld? Dat meent u toch niet, hè? Maar toch is dat algemeen, hè? Vooral als men heeft over 10%. Dan denk ik, hebben ze de Bijbel niet goed gelezen. Maar goed, even dat terzijde, want dat is een andere lezing. Het is een... God heeft uw geld niet nodig. Hij wil u. Maar God is ook slim, hè? Als hij u heeft, heeft hij ook uw portemonnee. Dus als u bekeerd bent, dan is uw portemonnee ook bekeerd. En zo behoort het te zijn. We hebben ook in de gemeente iets... We zijn een beetje extreem. Geef toe, we zijn een beetje extreem. Ik ben zo vaak geconfronteerd met allerlei collectes. Er werd er 20 minuten gebeden. En het is net, weet je wel, alsof... Of je geld vanzelf uit je portemonnee gaat in die 20 minuten. Heeft u dat wel eens een keer meegemaakt? Ik moest af en toe vastgrijpen om het weer in mijn zakken te doen. Maar het is toch belachelijk. Weet je, ik heb toen gezegd, weet je wat? We gaan niet collecteren. En als mensen in de gemeente komen, als gasten zijn, vraag geen geld. Gaat iemand zich voegen in de gemeente, zeggen we, hij wordt ook niet over geld. Wil hij geld geven, dan gaat hij naar de penningmeester toe en dan vraagt hij het nummer van onze bank. Zijn bankrekeningnummer. Maar dan krijg je ook hele rare dingen in de gemeente, hoor. Dat moet je wel zeggen. Maar hele rare dingen gebeuren. Op een gegeven moment waren er mensen die kwamen regelmatig op vakantie en gingen ze bij ons op bezoek in de gemeente. En toen wilden ze toch ook geld geven. Maar weet je, dat woordje collecte, dat kent niemand. Dus die vroeg naar de collecte en er werd verstaan de toiletten. Dus die werd ergens anders naartoe gestuurd. Het is een... God heeft, ik wil nog zeggen, uw geld niet nodig. Als u dat denkt, vergist u zich zeer. Op een gegeven moment was er een jongeman, die kwam van een Pinkstergemeente, kwam toen bij ons. Hij ontving heel veel, hij ontving bevrijding en begeleiding. En hij was zeer hoogmoedig ten aanzien van zijn tienden. En dat zei hij ook tegen me, van ja, maar ik geef wel altijd trouw mijn tienden. Dus ik zei, ja, maar moet je eens horen. God, die wil jouw tiende niet. En ik wil ook niet dat je die tiende geeft in deze gemeente. Dan zoek je het maar uit of je geeft het maar een rode kruis. Pas op het moment dat je het echt voor de Heer wil geven, dan mag je geven. En het hoeft niet 10%, mag ook 5%, mag ook 2% zijn. Mag ook 80% zijn, dat moet je zelf weten. Maar dan van een hart die van harte de Heer lief heeft en zegt, Heer, dit wil ik brengen voor uw aangezicht. Het gaat, God, kijk naar de gesteldheid van je hart. En broeders en zusters, als dit in jouw leven gaat werken, dan zul je ook de boze gaan onderscheiden, geloof me, dat gaat gebeuren. Omdat er dan een relatie ontstaat met God. En het heeft ook, voordat ik, dan moet ik dat toch nog even zeggen. Het, weet je, die basis, ik ben bezig een basis bij u te leggen. Maar er komt nog een kleine basis bij. Toen je de Heer Jezus aannam, weet je wat er toen ging gebeuren? Toen ging God schrijven. God kan heel mooi schrijven. En wat schrijft hij? Zijn wet in jouw hart. Niet de 10 geboden, want de 10 geboden, dat is de bediening des doods. Hè. Kan alleen veroordelen namelijk, dat is het probleem met de 10 geboden. Maar zijn wetten schrijft hij. En je kunt het zo zien, het zijn als het ware piketpaaltjes. God gaat piketpaaltjes slaan in uw persoonlijkheid. En dat zijn allemaal zijn wetten. En dat moet u niet denken van, gij zult niet, of gij zult wel, of gij moet dit, of gij moet dat. Dat is de wetmatigheid van God. Hoe moet ik dat uitleggen? In de Bijbel staat dat de wil van God, dat is het goede, het welgevallige en het volkomen. Dat kennen we allemaal toch, hè? Het goede, het welgevallige. Denk Romeinen 12, vers 2. Heeft u goed door wat hier staat in de Bijbel? De wil van God is het goede, het welgevallige en het volkomen. Het wil zeggen, Gods wil is gedefinieerd. Hij doet niet zomaar iets. Dit heeft het als wetmatige basis. En hij wil dat die wetmatigheid in jou en in mij komt. Het goede, het welgevallige en het volkomen. God hunkert ernaar dat u en ik hetzelfde worden als Hij. Heel veel mensen zeggen, oh, Jezus is mijn oudste broer. Ik vind altijd een beetje wantrouwig als mensen dat zeggen, want vaak wordt het dan een heel platvloerse relatie met Jezus en dat, hij is nog steeds de zoon van God, dat moeten we niet vergeten. Maar het is wel waar dat wij, ik geloof dat de Efezebrief dat zegt, dat wij op een gegeven moment tot de maat van de volheid van de vastom van Christus moeten komen. Heb je dat gelezen? Dan denk je van, ik heb het toen ik het eerst las, dacht ik, hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat ik kan worden als Hij? Maar dat kan ook alleen als ik me onderworpen heb. Als ik zijn wil doen. En dan zeg je, maar Walter, waarom willen we dat? Het is de enige manier om tot volheid te komen. Om tot de bestemming te komen die God bedoeld heeft voor jou en mij. Kijk maar wat Jezus zegt. Wat zegt Hij over de Vader? Ik doe altijd wat de Vader wil. Hij zegt niet, ik doe af en toe wat de Vader wil. Hij doet al. Hij zegt, ik kan niets doen zonder de Vader. Maar de vraag die ik u te stellen heb, durft u dat ook te zeggen? Of zeg je, ja, ik heb nog wel iets van mezelf. Ik heb het wel eens meegemaakt, hoor. Een bijbelstudie, dat iemand zegt, ja, maar ik heb dan ook wel wat van mezelf nog. Ja, en ik moest ik lachen, hè? Maar ik denk van, dat is nou die oude mens. Die wil niet dood. Is zo lastig hoor, die oude mens. Die is bijna niet dood te krijgen. Heb je je laten dopen? Dan denk je, nou, die is verdronken, hè? Dus zand erover, water erover. Ja, het moet wel symbolisch blijven, hè? Het is, die moet dood zijn, maar daarom zegt de Bijbel ook, dan dood dan de leden die op deze aarde zijn, want hij wil zo moeilijk doodgaan. Daarom zegt Jezus ook dat je je kruis moet opnemen. En ik weet wel, de meeste mensen denken van, oh, de kruis, dat is lijden, hè? Ieder huisje heeft ze. Kruisje. Maar daar wordt het helemaal niet mee bedoeld. Weet je wat dat kruis is? Dat is het martelwerktuig waarop de oude mens gedood moet worden. Dat is het kruis waar Jezus het over had. Die oude mens moet dood. Die moet je dus voortdurend bij je dragen. Want die oude mens, die is heel erg hoor. Die blijft maar achter je lopen. Dus voor je het weet, doe je weer wat die oude mens wil. Broeders en zusters, laten we daar geen doekjes omheen willen. Binden. We moeten dus op een gegeven moment ons realiseren, God wil ons maken tot na zijn beeld. Daar is hij begonnen door zijn wet te schrijven in uw hart. Dat is een proces. Dat is niet, het moet weer op die film de Bijbel, er heel veel indruk op me gemaakt. Hè? Dan zie je dus ook hoe die twee stenen tafelen uit de rots worden gehouden met vuurbal. Heb je dat gezien? Heel mooi is dat. Ja, maar dat gebeurt dus niet in het nieuwe verbond. Dan heeft het toch een aangebrand hart. Maar het is dat gaat dus gaandeweg. Naarmate u en ik God de gelegenheid geven om hem te schrijven. En een van de problemen die wij hebben, u en ik, ik ook, dat we soms wel eens een keer God in de weg lopen. Dat heeft me toe gebracht enkele jaren geleden dat ik dan eerst zei, Heer, ik vraag u maar één ding, dat ik u niet voor de voeten loop. Want ik zat ook wel dat ik hem wel eens een keer voor de voeten liep. Dat is iets wat wij gewend zijn om te doen. We hebben onze eigen ideeën. God wil dit, God wil dat. En ik doe goede dingen. En kijk eens in uw hart wat u graag wil doen. Waarschijnlijk heel veel dingen die God helemaal niet wil. Ik moet denken aan een boek wat ik gelezen heb. En waarbij iemand een visioen kreeg van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zei tegen deze man. Hij zei op een gegeven moment van... Mijn dienstknechten, maar ook mijn beste dienstknechten, doen heel veel goede dingen. Maar ze doen niet wat ik zeg. Ik ben daar echt verdrietig van. Hé, hier ben ik ook zo. Hier ben ik zo. We hebben er een handje van om te zeggen, nou, dat vindt God wel goed. God wil dat ik evangeliseer. Of God wil dat ik deur naar deur ga. Of God wil dat ik naar Nigeria toe. Of naar Timbuktu toe ga. Nee, Timbuktu maar niet. Maar in ieder geval, ergens naartoe gaan waar ik graag naartoe wil gaan. Dat is dus iets wat ik niet moet doen. Zoek zijn aangezicht. Zoek zijn aangezicht. En vraag hem nederig wat hij wil, niet wat jij wil. Ik had laatst ook iemand die zegt van, ja, God kijkt altijd naar de vaardigheden die ik heb. Ik zeg, dan kijkt hij helemaal niet naar, heeft jou niet nodig. Tjoe, stond op hele lange tenen, dat weet ik wel. Maar wij moeten dus helemaal niet denken dat God ons nodig heeft. Of dat hij mijn vaardigheden nodig heeft. Ik weet wel in het begin dat ik voor het eerst leerde om te spreken, was ik jaren 23. Ik heb geen enkele prediking. De eerste 10 predikingen pakte ik er echt helemaal niks van. Ik geloof dat ik 8 minuten verder was. Ik had 2347 teksten genoemd. En ik wist ervoor wat de achterkant. Begrijp je? Het is een, Ik had wel een hart om de Heer te dienen, maar ik had geen gaven. Ik had gewoon geen gaven. Ik heb het van hem moeten bidden. Ik heb gezegd, Heer, dat wil ik graag voor u hebben. En God zal het ook geven. Als het ook zijn wil is. Laat het ook helder zijn. Hij zal het ook doen. We hebben er dus... Ja, kijk weer naar... Sorry, het is echt voor mij heel lastig. Om echt, hoe lang heb ik nog...
Misschien kan je nu overspitsen naar strijd in je denken. Gedachte leven.
Oké, maar even nog een paar kleine dingetjes. Er zijn drie oorlogen, die heb ik ook genoemd. Maar je moet dus weten wat de wapens van de vijand zijn. Wat zijn de wapens van de vijand? Het zijn twee wapens die hij maar heeft. Wist je dat? Twee wapens. Nou ja, 2,5. De eerste is, hij komt bij jou en hij beschuldigt je. Gewoon. Point blank. Hij beschuldigt je. Je doet de dingen niet goed. Je hebt verkeerde dingen gezegd. En allemaal dingen waar je eigenlijk nog geen vergeving voor kan vragen. Heb je dat wel eens keer gehad? Dus je hebt wel geen dingen. Ja, je wordt beschuldigd en je voelt je ook beschuldigd. Maar wat moet je nou doen? Ja, in je hoofd word je dus een beetje down. Want je hebt allemaal verkeerd gedaan. En je accepteert het dus allemaal. Dat is de boze die daarachter zit. Weet je, God is helemaal niet de God die zegt, dat heb je verkeerd gedaan. Echt niet. Ja, God is gekke Gerrit ook niet hoor. Laten we zo zeggen, hij is een heilige God. Maar hij is ook niet iemand die dus op alle slakken zout gaat leggen. Dat doet hij dus niet. En de tweede is veel gevaarlijker. Dat is de aanklacht. Wat is aanklacht? Iedereen weet wat een aanklacht is. Is ook een beschuldiging, maar het is een officiële beschuldiging voor een rechtbank. Dat is een aanklacht. Hij klaagt je aan. En dat doet hij en schrik niet bij de rechtvaardige rechter. En op grond waarvan doet hij dat? Dat doet hij op de wet van God, wist je dat? Dus heel veel mensen denken dat de duivel machtig is uit zichzelf. Nee, hij is machtig omdat hij beroep doet als openbare aanklager. Hij is de aanklager der broederen bij God. En dat is verschrikkelijk voor ons, wist je dat? Dat is verschrikkelijk voor ons. Dus hij kan jou wel beschuldigen en dan kun je wel in een dip zitten. En je vindt het allemaal lastig en moeilijk. Maar het wordt nog veel erger als hij ons aanklaagt bij God. Want hij is een rechtvaardige God. Hij moet dus wat doen. En dit zijn dus de aanklachten van de zonde die jij niet hebt beleden. De zonde die je wel hebt beleden, die kan hij niet voor aanklagen. En hij doet dus, en goed opletten, zegt, op grond van de wet van God. En u kunt dat lezen in... Waar staat dat? Korinthe, nee... 2 vers 15.
Colossense
2 vers 15. Heel goed. Colossense 2 vers 15. Want hij heeft de overheden en machten ontwapend en zo over hen gezegend weer. Luister goed. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en zo over... En wat is die ontwapening? De wet. De wet. Begrijp je dat als Christus de eis van de wet, de dood voor ons, ondergaan heeft? Kan de wet ons dan nog veroordelen? Nee, want ik ben al dood. Omdat Christus voor mij gestorven is. En heel veel mensen snappen het principe niet. Maar stel, je rijdt hard, dat doe je wel nooit. Maar je krijgt 200 euro boete. Je moet voor de rechter komen. Dus 200 euro moet je betalen. Je hebt dat geld niet. Nou, dat is iemand anders die betaalt die 200 euro. Voor de wet is het dan alsof je die 200 euro betaald hebt. Als de boete niet 200 euro is, maar je dood, je leven, hè, dat je het leven laat, en Christus heeft dat betaald, dan is het alsof wij betaald hebben en dus dood zijn. Dan staat er ook, wij zijn dood voor de wet. We zijn voor de wet, door de wet, voor de wet gestorven. Dus het wapen van de wet om mij te veroordelen, om een aanklacht in te dienen, is weg. Dat is dus wat er gebeurt. De geestelijke strijd, we gaan nu, Jullie, naar naartoe. De geestelijke strijd is een must. Broeders en zussen, ik neem aan dat we allemaal christenen zijn, de kinderen God zijn. Het is een must. Je kunt het niet zeggen, nou, daar doe ik niet aan mee. Kijk eens een keer wat er gebeurde met de Israëlieten. Op een gegeven moment zei God, je moet Kanaan in en je moet het bevrijden van deze volken. Want het was een oordeel Gods. Hè? Dat zei wel, hè? God zei niet zomaar wat, het was een oordeel Gods. Dan kun je lezen in Genesis 15 vers 16 en daar staat dus, ik kan het land niet eerder geven dan dat de volheid van de ongerechtigheid de Amorieten vol is. Dus het is een volheid van ongerechtigheid. En op dat moment, en dan zou het nog ongeveer 84 duren, voordat dus eindelijk die volken verdreven, legaal verdreven konden worden. Dus dat is wat er gebeurt dan. En als hij dat dus zegt, we weten allemaal het verhaal met die 12 verspieders, 10 waren slecht, 2 waren goed, er zelfs een mooi liedje van. Maar in ieder geval zie je dus op een gegeven moment dat dit dus gaat gebeuren. En wat zegt het volk Israël? We gaan niet vechten. Gevolg, 40 jaar in de woestijn. Ieder van 20 jaar een oude stierf gedurende die 40 jaar. Is nogal wat. Dus als ik nu die geestelijke strijd niet aanga, wat zal dan Gods antwoord daarop zijn? Ik wilde dat even gezegd hebben. Dus de strijd in de gedachten is ook een persoonlijke confrontatie bij jou. En herkent jou door en door. Pas maar op. Wat doet hij onder andere bij je? Ik zal je een paar voorbeelden geven. Hij komt dus met een gedachte die bij jou enige gevoeligheid opwekt. Wat een zwakheid van je is. En misschien mag ik het een beetje in beelden uitleggen. Hij komt met een gedachte, die implanteert hij in je. Dat is een locomotiefje. Tjoek, 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 tjoek. En het is zo'n aantrekkelijk locomotiefje dat je daar een wagonnetje achter zet. En nog een wagonnetje. Dus het betekent dus, hij komt dus met iets wat verleidt en jij gaat erop in. Op dat moment zondig je. Als je dat locomotiefje laat gaan of wegstuurt, zondig je niet. En ik hoop dat je het principe begrijpt wat ik nu zeg. Dus wat God doet is, wat Jezus eigenlijk doet en wat dus ook in de Bijbel beschreven staat, is ons duidelijk te maken hoe die geestelijke strijd is. Ik zal straks de tekst erbij halen waar het op staat. Maar ik noem het even een tjoek-tjoek. Die stuurt hij op jou. Stel nou eens een keer dat jij belust bent op macht, noem maar een dwarsstraat. Dan zal hij dus zo'n tjoek-tjoek naar je toe sturen en dat heeft betrekking op macht. En dan gaat de boos kijken, gaat hij daarop in, ja of nee. En ik zeg nogmaals, als je die tjoek-tjoek ziet, en je ziet hem, je herkent hem en je wijst hem af, heb je geen zonde gedaan. Als er nou een vloek door je heen gaat, hoe kindergods hebben daar last van, hè? Er gaat een vloek door je heen en zo. Het is geen zonde. Het is vervelend, maar het is geen zonde. Bewijs staat ergens in Jesaja 7. En dan wordt het over de Messias gesproken, als een klein kind, dat hij dus een leeftijd moet komen waarin hij het kwade kan verwerpen en het goede zal omarmen. Maar hoe kun je het kwade verwerpen als je het kwade niet gezien of gehoord hebt? Dat kan dus niet. Dus wat je tegenkomt, ook al is het nog zo'n smerige gedachte, misschien als op seksueel gebied, de eerste gedachte, het eerste gevoel is geen zonde. Zodra je erop ingaat, ben je haasje. Daarom is het zo gevaarlijk. Als je gaat sappen op je televisie en je krijgt allerlei mooie reclame, wat heel vaak, vooral later dat vaak pornografisch is, sap door. Sap door. Ga er niet bij zitten, denk toch even kijken. Niet doen. De eerste gedachte, of het eerste wat je ziet, is geen zonde. Niet om vergeving vragen. Ga je erop in, dan zal ik maar wel om vergeving vragen, dat is wel een zonde. Ik hoop dat ik het een beetje beeldend heb gezegd. Maar de boos is ook niet voor één gat ervan. En weet je wat hij dan doet? Dan komt er een tjoek-tjoek met 5 wagonnetjes. En dan denk je van, hoe ben ik er nou binnen gegaan? Heb je dat wel eens? Hoe heb ik dat nou in kunnen gaan? Maar dat ben jij niet, dat is die tjoek-tjoek van de boze met zijn 5 wagonnetjes. En dat onderscheid moet je dan wel krijgen. Ik geef toe, dan moet je toch wel wat stappen verder zijn om dat te onderscheiden. Maar God wil dat we zo zijn. We moeten een haarscherp inzicht hebben wat de boze doet. We moeten een haarscherp inzicht hebben van op welke wijze de boze werkt. Voor ons moet het eigenlijk gesneden koek zijn. De Bijbel zegt heel duidelijk, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Maar we kunnen zeggen, zijn gedachten zijn ons bekend. Dat wat korter geweest. Begrijp je dus, u en ik moeten dat gewoon zien. Waarom zien we dat dan niet altijd? Omdat wij niet altijd met de Heere God leven. Sorry dat ik het zeg, maar dat is de oorzaak. Je zult altijd vallen in de valkuilen van de boze als je niet echt met de Heere God leeft. Kijk, de tekst waar ik op heb, wil ik even voorlezen. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot het slechte van bolwerken. Zodat wij de redeneringen, gedachten, hè, en de gedachten van de boze, en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten, glad maken. Elk bedenksel, vind ik zo'n mooi woord, elk bedenksel als krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Ik vind het zo mooi zoals Paulus dat kan uitleggen. En dan staat er hier dus, elk bedenksel, hoe maak je een krijgsgevangen? Jullie zijn allemaal natuurlijk in dienst geweest, de vrouwen ook, die weten hoe je dat moet doen, hè? Hoe je krijgsgevangen moet maken. Niet? Oké. Ik zal proberen uit te leggen. Als je dus de vijand krijgsgevangen moet maken, wat is dan het eerste wat je doet? Ontwapenen.
Dat is een vrouw, ja.
Ontwapenen, dat moet je heel erg. Ontwapenen. Heel veel mensen denken van, nou, ik ga de Satan binden en ik ga dit doen, ik ga dat doen. Weet je, dat zijn kreten. Je moet dus weten hoe je moet ontwapenen, want waar komt hij dan mee? Hij komt dus met wapens, hij heeft ook wapens. Dat zijn die wapens van beschuldiging. Kijk eens naar Jezus, als hij de woestijn wordt geleid. Waarom wordt Jezus aangevallen? Op zijn zoonschap. Waarom wordt Jezus aangevallen? Dat hij God moet gaan verzoeken. Dat doet hij precies met jou ook. En hij komt dus met allerlei bedenksels om je op het verkeerde been te zetten. En ben je niet alert, dan trap je erin. En als je erin trapt, dan word jij prijsgevangen gemaakt. Hou daar rekening mee. Dus dat gevaar zit er ook in. Je moet hem ontwapenen en die ontwapening gebeurt doordat je eigenlijk ontmaskert wat zijn motieven zijn en zijn bedenksels zijn. Dat behoor jij en ik gewoon te weten. Dus jij zegt dat wel, maar dat is niet waar wat jij zegt. Dus jij en ik worden dus geconfronteerd met de boze, met zijn bedenksels. En soms zijn het waarneringen. Ik kwam laatst ook iemand tegen die zei van, we hebben een holle aarde. Waar heeft die man het over? Maar in ieder geval, er zijn dus, er was iemand die zei ook even, ja, je hoeft niet meer te laten dopen. En de ander zei, je hoeft maar één keer ook je zonde te beleiden en daarna nooit meer. Dat zijn dus bedenksels van mensen. Hoe kan ik dat ontmaskeren? Door Gods woord. Ik moet kunnen zeggen, natuurlijk, dit staat er in Gods woord. En dat ik mijn zonde moet beleiden, staat ook diverse keren in Gods woord. Ik moet mijn zonde beleiden, als ik mijn zonde niet beleid, dan komt de boze en die gaat mij aanklagen. En dan heb ik een probleem, want de rechtvaardige rechter moet mij veroordelen. Echter. Hij zal mij nooit tot de dood veroordelen. Weet je waarom? Omdat wij een pleitbezorger hebben, Jezus Christus. Want heel veel mensen begrijpen niet dat Jezus dus niet als pleitbezorger is voor de dingen die wij al onder zijn bloed hebben gebracht. Hij is pleitbezorger voor ons, voor de zonden die we niet hebben beleden. Zodat wij niet de doodstraf krijgen. Daarvoor is Jezus er. Je kunt het lezen in Romeinen 8. En Hebreeën 4. Precies een vers weet ik niet. Hij is dus aangesteld om voor jou en mij te pleiten voor de onbeleden zonde. Hij heeft jou zo lief dat hij zelfs daarvoor pleit. Dan moet je wel een kind van God zijn, hè? Maar dan ben je dus wel een kind van God die zijn zonde niet beleidt. En het punt is, de meeste kinderen God beleiden heel vaak hun zonde niet. Daardoor ben je ook krachteloos. Daardoor komt het ook als de boze bij je komt dat je geen antwoord hebt. Dan zeg je nou altijd, ik moet bijna volmaakt zijn. Nee, helemaal niet, je moet volmaakt zijn. Begrijp je, als je eens kijkt naar de wapenrusting Gods, dan moet je eens kijken, je moet een helm op hebben en een gordel hebben van de waarheid. En je moet een zwaard hebben en je moet een schild hebben. Je moet allerlei dingen hebben. En stel je nou voor dat je een van die dingen niet hebt. Nou, dan ben je kwetsbaar. Dus als je zegt van, ja, maar ik heb iemand die zei ook eens keer van, ja, hoeveel keer per dag moet ik dan mijn wapenrusting aantreffen? Je slaapt erin. Geestelijk wel. Je moet niet denken van nou, ik ga nu naar bed eruit. Word je aangevallen door de boze. Want hij valt je ook in je slaap aan, hè? Heel wel. Ken je dat? Kan je ook in je slaap. Het is rottig, hè? Want dan heb je niet altijd in de gaten. Dan word je wakker en denk, waar heb ik nu toch weer gedroomd? Wat een verschrikkelijke. En je wordt echt na. Hebben jullie niet, hè? Ik heb het wel eens. Begrijp je dat. En je moet je teweerstellen. En je moet niet zeggen van ja, hier kan ik niks aan doen. Nou, dan moet je maar van tevoren gaan bidden voordat je gaat slapen. Zo wil God dat wij dus voor hem staan. Ik ben bijna klaar. Ik heb nu wel twee dingen, maar ik rond het echt af. Even kijken. Oh, ik heb heel veel dingen toch wel gehad hoor, denk ik. Ik wil toch eindigen met het voorval van Petrus. We weten allemaal een stukje uit Matteüs 16, vers 21 tot en met 24. Weet je, het is, als je het leest, dan vervult het wel een beetje met, hoe zou ik het zeggen, verdriet. We zien in Matteüs 16, dat op een gegeven moment Jezus zegt, en wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan komt Petrus, natuurlijk is het weer Petrus, alles wat goed en verkeerd is, dat komt van Petrus. Dan zegt de Heer, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, dat heb je niet van jezelf. Dat heb je van de Vader, hè? Die heeft het je bekendgemaakt. En dan zijn we 5 versen verder, ik weet niet hoeveel dat in tijd is, en dan vertelt Jezus dus dat hij zal gaan sterven, wat er zal gaan gebeuren, dat hij zal opstaan enzovoort. Dat is toch fantastisch, zegt Petrus tegen de Heer, kom even mee, kom even mee. Dit verhoede de Heer, dit zal u geen zin overkomen. Jezus is kwaad, is echt kwaad. Ga achter mij samen. Wat gebeurde hier nou eigenlijk? Eerst werd hij door de Heilige Geest geleid, want de Vader die maakte hem duidelijk dat Jezus de Christus, de Zoon van de levende God is. En 5 uurtjes later, dan gaat Jezus bestraffen, want je zal niet lijden hoor, maar dat was zijn missie. Hij liet zich dus leiden door de Satan. Het kwam in hem en hij had geen verweer. En waarom? Omdat hij ook het inzicht niet bezat. Petrus is echt een geweldige vet. Laat het even vooropstellen. Een geweldige man is het. Maar dat kun je ook al spiegelen. Hè? Hij heeft altijd van die gekke dingen die wij ook doen. Heer, laat me toch in deze boot komen als u het bent. Dan loop ik ook even over de golf. Nou, 2 meter verder zinkt hij. Ja, zo gaat het dus bij ons. Moet niet zo zijn. Moet er ook wel eens hier op kunnen lachen. Maar het moet toch niet te vaak gebeuren. Want de Heer Jezus zegt niet, ach, wat ben je toch sneu. Je hebt het goed geprobeerd hoor. Wat zei Jezus tegen hem? Kleingelovige. Waar was je geloof? Dus we moeten niet denken dat de Heer Jezus zoete lieve Gerritje is. Hij was echt boos. Want als wij dus een beroep doen op God. En wij gaan erin staan en opeens laten we het zitten. Dan is de Heer echt boos. Op een gegeven moment zegt de Heer Jezus, bent u nog steeds onbevattelijk. Nou hier wil ik dus mee eindigen. Ik hoop dat ik jullie iets heb gegeven. Ik heb wat kleine dingetjes overgeslagen. Vergeef me. Maar in ieder geval, in broze en kansen heb ik toch de dingen gezegd die ik wilde zeggen. Zorg ervoor dat je relatie met God goed is. Zorg ervoor dat je van hem houdt. Dat je je wapenrusting aan hebt. Dat je naar het volkomene uitziet. Richt je daarom nu op het volkomene. En laat de eerste beginselen over Christus rusten, zegt de Hebreeënbrief schrijver. En God zal jou en mij de overwinning geven. Wij zullen zonen God zijn, die God kan gebruiken in de strijd. Amen.